Heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik vind het fijn dat u en dat jij kijkt en ik hoop dat deze uitzending veel gaat betekenen. We hebben interessante gasten. Agnes Mulder is een jonge enthousiaste politica. Ze staat kandidaat voor de Europese verkiezingen en ze vertelt over haar christen zijn en politieke ambities. En dan dominee Kenneth Ulmer, predikant van een enorme kerk in Amerika. We komen samen in een voormalig stadion met 18.000 mensen elke zondag. En dat is natuurlijk heel geweldig en hij spreekt straks in de Crystal Cathedral. Paul Jacobs is een jonge, hele begaafde organist die alle Bach-kantaten uit zijn hoofd kent. En het koor zingt Psalm 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Misschien mag ik dit zeggen, en een beetje persoonlijk worden. Een paar weken geleden is mijn moeder in het ziekenhuis opgenomen vanwege een dubbele beroerte. Net als vele anderen helpt zij mee als vrijwilliger bij de uitzendingen van Hour of Power. En dan zit je in zo'n ziekenhuis, dagenlang bij haar bed gezeten. En dan komt het lijden heel dicht naar je toe. En ik kwam erg onder de indruk van mensen die in het ziekenhuis liggen. Ik heb met veel mensen gesproken als je zo lang in het ziekenhuis bent. En zie ook wat de betekenis is van Hour of Power. Op zondagmorgen heel veel mensen in hun bed lagen te kijken naar ons programma. Ik heb mogen lezen bij een mevrouw die niet lang meer te leven had. En dat maakt op mij ontzettende indruk. En nogmaals, ik wil iedereen die ziek is en die heel veel aan dit programma heeft en meer nog heel veel heeft aan de boodschap van Hour of Power, namelijk dat God in alle omstandigheden er is en je vasthoudt. Ik hoop dat dat ook in deze uitzending voor u waarheid mag worden. Iedereen die ziek is of in een ziekenhuis ligt, van harte sterkte en hopelijk beterschap toegewenst. En dan gaan we nu naar de Crystal Cathedral.
Good morning. A wow morning. I've seen it. First church service. What a sermon you're going to get. Shake hands with somebody behind you, in front of you. Give them the blessing. God loves you, so do I. Well, the Spirit of the Lord is here. I can feel the presence. Feel the presence. Now, we all know where we have had our disappointments. And we come and we get applauded on our back by Jesus Christ, who simply says, "Hi, friend, glad you're here." And so, Lord, we are in a place of redemption, renewal, forgiveness, encouragement, dream making. And that's what happens here. It is your presence, your power, and we are your children. Amen. may be seated. Oh Lord, you have searched me. You know me. You know my sitting down and my rising up. You understand my secret thoughts. You comprehend my path and my lying down and are acquainted with all my ways. There's not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. You protect me behind and before and laid your hand on me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. This is the word of the Lord. Thank you. Thank you, choir. You are about to hear the pipe organ, truly one of the greatest pipe organs in the world, but you've never heard it like you're about to hear it today. Paul Jacob.
Yes.
Welcome. So honored that here you are on a tour. You're giving a full concert this afternoon.
Yes.
And people who are on a tour doing a full concert don't take side gigs like this. The fact that you would come and volunteer to be a guest organist today is tremendous. He is the head of the organ department at the Juilliard School of Music. And let me read this. He memorized the complete works of Bach. Memorized complete works of Bach several times. Wow. And you memorized the complete organ works of Messiaen. I don't know that name.
Yes, Messiaen, a 20th century composer, very important, also a devout Christian. And oftentimes the great intellectuals and academics don't have faith, and Messiaen said, I am a composer of faith, and he was a great composer for the organ as well.
And you memorized all the works?
Yes.
And Brahms?
Brahms, marvelous.
And Franck?
And César Franck, yes.
And Vierne?
Louis Vierne, he was organist of Notre Dame Cathedral until he died on the organ console. Interesting. Yes, he was performing and died while playing the great organ of Notre Dame Cathedral.
What killed him, the console?
I think a stroke.
So here you are, and you're visiting the Crystal Cathedral because you're here in Orange County for your great concert this afternoon. But why are you giving your time and your talent to our pleasure today?
First off, it is my pleasure and my honor to be here before all of you and playing one of the world's great organs. Now, please don't take this great instrument for granted. I have been looking forward to this for a long time, and I'm glad that it's coming to pass now.
What makes it a world's great organ?
Oh, I think not only the sheer size of it.
17,000 pipes, I'm told.
Yes, that's quite a few. But also
a lot of whistles.
Ranging in size from a soda straw to 32 feet in length, I'm sure. But also the quality, how these various pipes work together in combination, and the sensation that an organist has to command these thousands of pipes. Mozart called it the king of instruments, and indeed it is.
I can't imagine how you could memorize all of the works of Bach and all of these other people. Did you ever memorize Schuller's organ composition? It's
not
a real
yet.
Secret. Not yet. Okay. Well, what are you going to play for us now?
I have the pleasure of sharing with all of you a work of Johann Sebastian Bach, a movement from his cantata number 29, We Thank Thee, God, We Thank Thee.
Thank you.
Thank you, sir.
Thank you.
My pleasure. How about it? Nou, dit was een streaming voor de oren van Bach-liefhebbers en mensen van orgelmuziek. En daar hoor ik bij, Bach-kantate 29, We Thank Thee God, gespeeld door die briljante jonge organist Paul Jacobs, die alles uit zijn hoofd kent. Ongelooflijk. Iemand die ook bevlogen is voor een heel ander onderwerp, politiek, is Agnes Mulder. Agnes, goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Je bent een stralende persoonlijkheid. Ja, dat hoort bij politiek, hè? Je hoort wat uit te stralen. Goed.
Het is gewoon een mooi vak.
Ja,
ja, het is gewoon heel erg mooi dat je de kans krijgt om hiermee aan de slag te gaan. Dus, ja.
Voordat ik over de Europese verkiezingen ga praten, die zijn op 4 juni. Iets over jouzelf. Je bent Corporate Eagle bij Hour of Power. Dat is een groep mensen die Hour of Power ondersteunen. En wat dichter bij Hour of Power staan. Waarom heb je daarvoor gekozen? Wat vind je belangrijk?
Nou, ik ben jarenlang actief geweest in de kerk in Assen. Daar kom ik vandaan, daar woon ik. En samen met mijn man ook heel erg actief in de kerk. En dan heb je echt, dan merk je dat je onderdeel bent van een gemeente. En dat is hartstikke fijn dat je allemaal mensen herkent, tegenkomt. En dat je dezelfde geloofsbeleving ook kunt hebben. En als je dat dan merkt, dan wil je dat eigenlijk meer mensen dat mogen ervaren en voelen. En dan vind ik tv een heel mooi medium om dat verder te krijgen. En de boodschap van Hour of Power, dat ja, God houdt van jou. En iedere dag kun jij ervoor kiezen om ook van God te houden. En te willen geloven, de kansen te grijpen die je worden geboden. Dat vind ik gewoon ontzettend belangrijk dat die boodschap te horen is op tv.
Je hebt je kandidaat gesteld voor de Europese verkiezingen. Die verkiezingskoorts die beginnen we nu te voelen in Nederland. Over een paar weken is het zover. Waarom heb jij je kandidaat juist voor Europa gesteld?
Ik moest daar heel goed over nadenken. Mijn man heeft ook een eigen bedrijf in Assen. En komt dat zo in één keer op je pad dat je wordt gevraagd. Ik kreeg een telefoontje vanuit Den Haag van... wil je op gesprek komen voor het Europees Parlement? En dan slik je wel even. Dan denk je, eerst kan ik dat überhaupt? En dan ga je er eens goed over hebben met je man en met mijn moeder en een paar goede vriendinnen. Van, nou, zie je me dat doen? Zou ik dat kunnen? En vervolgens denk ik van, nou, ik denk dat ik het zou kunnen. En dan moet je er goed over nagedacht. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou ja, dat daar goed over nagedacht hebben, dacht ik van, nou, ik ga gewoon de proces in. En ik zie wel waar ik uitkom. Ja. En uiteindelijk op plek nummer 9, dat is gewoon best wel heel erg hoog.
Ja,
dus dat is wel een hele mooie verrassing.
Het is zekerheid aan de grijn.
Nou, er zitten nu 7 mensen van het CDA in. En de verwachting als we het goed doen, is dat we misschien wel weer op 7 terecht zullen komen.
Vallen altijd wat
dus,
af.
Dus ja. Het zou kunnen, hè?
Agnes, wat zou je dan willen bereiken? Want politiek allemaal geweldig. Ik kan natuurlijk gaan hebben over dat heel veel Europeanen niet in een Europa geloven. En helemaal niet in een Europees parlement. Ik ga ook niet vragen aan je om een oproep te doen om mensen te gaan kiezen. Maar wat zou je nou als christen willen en kunnen betekenen? Want ik neem aan dat dat je leidmotief is.
Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, we hebben allemaal talenten gekregen. En die moeten we gewoon allemaal goed benutten. Nou, mijn talent ligt misschien wel op het politieke vlak. En wat ik gewoon
nooit
heel...
nooit zeggen, misschien. Volgens mij, wat ik gehoord heb, ben je een hele goede politica.
Nou ja, goed. je wil daar gewoon zinvolle dingen gaan doen. Kijk, de reden waarom we Europa hebben is een hele trieste eigenlijk. Hè? We hebben hier behoorlijk oorlog gehad. En dat is allemaal niet zo mooi geweest. En dat willen we dus nooit weer. En er zijn nou heel veel jongeren die die achtergrond eigenlijk niet meer goed kennen. Dus dan heb je zoiets als een plek waar dan heel veel nare dingen zijn gebeurd in Auschwitz. En dan moet je dat wel in stand houden, die plek, om te laten zien hoe erg dingen zijn. Nou, dat vind ik nou typisch iets wat je in Europa met Europa moet aanpakken, oppakken en voor elkaar moet krijgen. Een heel ander iets is, als je kansen en talenten wilt benutten, dan moet je niet al te veel regels hebben. Want die zijn gewoon niet goed voor de creativiteit en voor om ondernemen te kunnen zijn.
Dat is zo met je eens.
Ja, en als je dat dan gewoon weet, nou, dan kan Europa soms best wel een stapje terug doen. En ook in Den Haag vind ik dat er dan de saus die er soms overheen komt, dat die ook wel een stapje minder kan. Ja. Want daar hebben we gewoon last van in het veld. Ik werk bij de Kamer van Koophandel. En ondernemers kom ik natuurlijk dagelijks tegen en die hoor ik daarover. En ik zie het zelf ook. Nou, ik vind, ja, dit kan gewoon niet de bedoeling zijn. Dit is niet hoe wij ondernemend willen zijn in Nederland. Dat kost ons allemaal banen. Al die banen, inkomsten voor mensen. Ja, voor
familie,
voor
ons. We zitten in de crisis.
En Europa is gewoon best wel Ja, op dit moment dempt het zeg maar de economische crisis als je kijkt nou ja, met de euro. Hè. Dat is gunstig voor ons land. Ja. Engeland doet niet mee aan de euro, heeft er onmiddellijk veel meer last van.
Ja.
Nou, als je die effecten allemaal ziet, ja, dan kun je dus echt wel wat betekenen in Europa. En dat vind ik mooi.
Ik stel die vraag aan veel gasten die ik hier mag verwelkomen. Wat betekent God in jouw leven?
Ja, heel veel. Dat is de basis.
Ben je ook gelovig opgevoed?
Ja. Van huis uit allemaal meegekregen. Ja. En ja, op een gegeven moment dan.
Maar hoe geef je dat dan handen en voeten? Want het lijkt wel of politiek en geloof niet zo heel erg samen gaan. Hoewel ik moet zeggen, Jack de Vries, die hier een ruim een maand geleden was, staatssecretaris, wist dat op een magistrale manier te verbinden.
Ah, ik denk dat wat het je leert als je in de kerk meedoet, is dat je ziet van nou, sommige dingen zou ik misschien wel anders willen. En ook in die kerk kun je dan gewoon je best gaan doen en je rol pakken en gewoon aan de slag gaan. Als jij vindt dat anders moet, dan moet je niet kritiek hebben vanaf de zijlijn, maar dan moet je dingen gaan oppakken. En eigenlijk is dat met geloof en met politiek zit daar niet zo heel veel verschil in. Het gaat erom dat je meedoet in die samenleving. En als je daar betrokken bij bent, dan wil je dat ook. Dan ga je niet alleen maar kritiek leveren, dan ga je er gewoon voor.
Ik vind het leuk dat je actief in de kerk bent en ook naar Hour of Power kijkt. 10-jarig jubileum, trouwe kijkster. Wat is je bijgebleven van de uitzendingen? Een moment, een preek, een lied?
Ja, eigenlijk heel veel. Iedere week word je gewoon weer heel erg positief geïnspireerd om aan de slag te gaan. En wat heel erg is bijgebleven is dat dat wat je ook overkomt, dat God er altijd voor je is en dat je er wel doorkomt. En dat is gewoon een hele krachtige boodschap. En ik denk dat dat voor iedereen van ons geldt. Dat we komen allemaal wel rottigheid tegen of dingen die gewoon niet goed gaan. En ja, dan kun je in de put gaan zitten. Maar dat helpt uiteindelijk niet. En dat is wel een heel harde boodschap. Maar je hebt God en die is er voor jou. En ga er ook voor. Maak er iedere dag wat moois van.
Tough times never last, but tough people do.
Ja, dat is hem.
Moeilijke tijden, die zullen er altijd zijn. Maar mensen die moeilijke tijden overwinnen, die hebben gemerkt wat jij net vertelt.
Ja.
Ongelooflijk fijn dat je hier vanmorgen wilde zijn. We hebben nieuwe boeken uit. Ik heb het al een paar keer mogen overhandigen. Het is getiteld Crisis, met een vraagteken en een uitroepteken. Wordt een denken vanuit mogelijkheden. Thomas Schuller heeft het geschreven. Het is een fantastisch boek, dus ik hoop dat je dat in Straatsburg of in Brussel gaat lezen.
Oké, hartelijk dank in ieder geval.
En ook nog een klein cadeautje, want erg leuk om dit te geven. Love never fails. Dus ik hoop als jij straks op televisie bent in het Europese parlement, dat je, je kunt het er mooi aanhangen.
Ja, precies.
Deze uitzending terugdenkt. Agnes,
hartelijk dank.
Ik wens je heel veel zegen toe en heel veel succes in je politieke carrière. En dat doe je met een diepe doel en dat vind ik geweldig. En wij gaan naar de Christelijke Cathedral. Daar staat een groot jongerenkoor te wachten. En zij zingen dat over het feit dat de liefde van God er altijd is. Het Children of the World Choir.
Zonder dromen geen doelen. Zonder doelen geen drive. Zonder drive geen energie. Herkent u dat? Staat het huilen u nader dan het lachen? Gaat u gebukt onder problemen? Bent u gefrustreerd of somber door zorgen? Dan is dit een boek voor u. Een uitgelezen kans om uw instelling en daarmee uw leven te veranderen. Crisis wordt een denker vanuit mogelijkheden. Dit boek van dominee Schuller reikt u juist in deze tijd op een eenvoudige manier stappen aan om uw leven te veranderen en meer te kunnen bereiken. Leer om problemen te veranderen in uitdagingen, buitenkansen en nieuwe mogelijkheden. Word een denker vanuit mogelijkheden. Dit unieke boek kunt u gratis ontvangen. Het is ons feestelijk welkomstgeschenk voor iedere nieuwe donateur. Via uw bijdrage, klein of groot, steunt u ons werk in Nederland. Want Hour of Power is volledig afhankelijk van haar donateurs. Dat kan al vanaf €5 per maand. Dat is slechts €1,25 per zondag. Bij voorbaat dank als u nu reageert. Donateur worden kan via www.hourofpower.nl of vraag informatie aan via 035 538 0588.
Jimmy, Jimmy, now you've saved me, love. Give all that I am to you. Every day I will be your light and your name.
Of the world. Love you. Thank you for coming. Now, as you probably know, I'm inviting the greatest and most phenomenal spokesman for God alive in the world, the great preachers of the world. And I'm happy about this because many of you watching on television have never heard these names or their sermons or their special messages. But today we have another one of these. His name is Bishop Kenneth Olber. Let me tell you about him. I saw him very recently when he was made president of King's College and Theological Seminary, and he honored me by inviting me to be there to witness. Let me tell you a bit about him. He's got one of the largest congregations in the United States, housing them in what was the Lakers basketball auditorium with 18,000 seats. It's become one of the great churches of the world. Scholarship has taken him all the way to Oxford University, and his academic proclamations are phenomenal. He's a real scholar. And he has a new book. The new book is called The Champion in You. So today, here he is in person. He's turned down invitations all over the world to stay in his own church, but he said yes to me when I asked him to preach for me. Thank you, sir.
I want to thank my friend and my brother, Dr. Schuller. He is a true champion, and God has used him to bless men and women literally around the world. And I, in honor of the champion that is in him, I want to present him with this book. It's for you. Whoa. This man is a champion.
Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Champion in you. Thank you.
The champion in you. The person sitting next to you. The person in front of you or behind you. There is a champion in you. If you get nothing else out of what I say today, let the Lord put that in your spirit. Someone is watching from the other side of the world, and God has brought you to this broadcast today to deposit into your spirit the truth that there is a champion in you. That's what Paul was saying when he wrote to the young church of believers at Rome. And in that 8th chapter, he says in verse 38, "Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us." In all these things, we are more, Paul says, than conquerors. We're champions. There is a champion in you. At the end of the game, at the sound of the last bell, across the last finish goal, when all the goals have been scored and all the baskets have been counted, the champions will stand. The world loves a champion, and there is a champion even in you. Paul says we are more than conquerors. We not only win, but we win big. There is a champion in you. Why is that so? Why is that so? How can Paul make such a profound proclamation? He speaks in this eighth chapter that seems to be kind of a hinge between the preceding part of this letter and the remaining part. He spends about eight chapters talking about doctrine, and then the remaining chapters he'll talk about duty. And it is this section on conquerors that seems to hold together a hinge between what he has already said and what he is about to say. And it is in this section that he says, we are more than conquerors. Why is that so? First of all, because of God's presence in you. There's a champion in you. Paul says, and we know that all things work together for good to those who love the Lord. Paul says, all things work together. There's a grammatical problem in this phrase, because after suggesting that all things work together, he then raises issues that give us another nuance and another implication of this text. He says, all things work together. Therein lies a problem, because things is the subject and work is the verb. Things don't work. Things have no volition. Things make no choices. Things have no mind. Things have no conscience. Things have no will. Things cannot work. A more accurate translation of this verse is probably found in the New International Version, that does not say so much that we know that all things work, but rather, we know that in all things, God is at work. Ah, significant difference. In all things, God is at work. God is working all things together to release the champion that's in you. He is able to blend and to work and to mix and to match all the elements of our lives to release the champion, the conqueror in you. Few people in this room have ever had the pleasure of eating 3 or 4 cups of flour. Few people in this room have ever had the pleasure of drinking maybe a bottle of vanilla extract, or a couple gallons of water or milk, or various ingredients that come together that can make a cake. My mama had a way of mixing eggs and mixing flour and mixing ingredients, and when she put them all together, she had a pound cake. You don't know about a pound cake here in Orange County, I know, but mama could make a pound cake by mixing ingredients that in and of themselves were not very tasty. Paul says, God is at work, mixing together elements of our lives that in and of themselves are not always pleasant. In and of themselves are challenging and painful and sorrowful and often discourage us. And yet God says, we know that in all of these things, God is at work, mixing and matching and blending and working together on our behalf so that he might release the champion that's in you. Ah, because of God's presence. Also because of God's power. He says, if God be for us, who can be against us? The power of God, the presence of God in your life is there to release this champion that's in you. Paul says that God is at work conforming us to his image. He's doing a work in your life right now, conforming you to his image. God did not save you to bring you to heaven to be with him. He's not lonely. But rather that on your way to heaven, you might become more and more like Jesus the Christ. And so the Bible says that he's conforming us to the image of his son so that he might release this champion that's in you. There was a very famous sculptor who one day instructed his servant to bring into his workroom this huge mass of unfinished marble, covered with dust and covered with mud, rough, rugged looking piece of marble. And he pulled it in and pulled it in. And finally, the servant said, "Master, what will you make of this unattractive mud and dust covered mass of marble?" The sculptor backed up and looked at it and looked at it this way and looked at it that way and looked at it this way and looked at it that way. And then he said, I see a magnificent stallion. He says, I see a stallion with glaring eyes and flared nostrils and flowing mane. And I see encased in this mass of unattractive marble, I see a magnificent stallion. And the servant said, "Well, Master, how will you get such a masterpiece out of this unattractive dust and mud covered mass of marble?" Sculptor said, "Well, I'm going to take my hammer and I'm going to take my chisel and I'm going to begin to chip away and chip away and chip away and chip away, and I'll chip away everything that does not look like a horse. There's a horse in there. And when I get rid of everything that does not look like a horse, I'll have a masterpiece." God says he's working to conform you into the image of his son, to release the champion in you. And those times when it seemed as though life is battering you, and pain and sorrow and confusion and disappointment and discouragement and even failure, God says, "I'm going to chip away everything in your life that does not look like a champion, so that when I finish, the champion in you will come forth." There is a champion in you. God says he has the power to conform you to the image of the Christ in you, who is the champion. Because of God's presence, because of God's power, because, if you will, of this same God who protects us, God's protection. He says, "Who can separate us from the love of God?" And then he says, "I'm persuaded that nothing can separate us from the love of God." He sets up two bookends. He says, "Who can separate us?" Then he says, "I'm persuaded that nothing can separate us." And in between these two bookends that challenge separation, he says, "Now, we are more than conquerors. Who can separate us from the love of God? I'm persuaded nothing can separate us from the love of God." Why? Because we are more than conquerors. Paul says, I'm persuaded that nothing can separate us from the love of God. Who can separate us? But there's another grammatical problem in this text. Because he asks the question, who can separate us? But then he goes to give a list of things. He says, who? And then he talks about what? A grammatical problem. He says, who can separate us? Then he goes to give us a list of things. Therein lies the issue. Paul says, recognize that we wrestle not against flesh and blood. We don't wrestle against the stuff and the things. But there's always a who behind the what. That who can never separate us. The word means to pull apart. Who or what can pull me apart from God's love? Paul says, I'm persuaded. I'm persuaded. The word means I've been moved. It suggests that I was once in this position, and I've now been repositioned to a position of possibility and positivity. I've had a shift in my thinking, and what I thought may have been possible, I now realize nothing can separate me from the love of God. He says, neither things present nor things to come. The summary is, nothing now and nothing later can separate me from the love of God. The phrase things present means the things that are set before me now. The phrase things present means things that I'm dealing with now, things that are imminent now, things that are attacking me now, things that are challenging me now, things that are discouraging me now. Paul says, none of the things that I'm dealing with now can separate me from the love of God. His love is that strong that none of the stuff that would seek to separate me will be successful. Weapons will be formed against you. But no weapon that is formed shall prosper, because nothing shall separate you from the love of God. Now, in order for there to be a separation, someone must move. God says, I will never leave you nor forsake you. If you turn around and God is not there, guess who moved? God says, I will never leave you nor forsake you. The word leave means, it means to stay behind. God says, I will never let you go into this challenge and I'll stay behind. I'll never leave you. I'll never let you face this problem, this trial, this pain, this affliction while I stay behind. I'll never leave you. Then he says, I'll never forsake you. The reverse. Forsake means to go ahead of. God says, I'll never go ahead of you and let you handle the problem and catch up when you can. I'll never do it. God says, I protect you with my presence. I'll never leave you, nor will I forsake you. In order for there to be separation, one of the parties has to move. But what if I am moved? What if the challenge, the problem that I face, shakes me loose? What if the struggle that I'm facing dislodges me from the presence of God? And I feel that I'm out there all by myself. Champions feel alone sometimes. Champions feel abandoned sometimes. Champions feel like giving up sometimes. But what happens when I find myself off course? He says, I'm persuaded that nothing can separate us from the love of God. The love of God. We are conquerors through the love of God. This love of God, listen now, God's love is not linear. It is not straight line God. It is not, he only loves me as I'm on this straight and narrow path. Not so. God's love is not linear. God's love is angular. So that even when the trials of life blow me off path, even when the struggles that I face, the failures that I experience, the bad decisions that I make, the bad choices that I make, get me off course. His love, because it is angular and not linear, loves me back to himself. Paul says, I'm persuaded. Paul says, I've been moved. I've been repositioned. I've been shifted. I've been brought back in relationship with him. He loves me back to him. He moves me closer to himself. Because God always has the last move. There was a man walking with a friend through a museum, and he came by this one particular picture that caught his eye, and he stopped and looked at it, and he said to his friend, there's something wrong with this picture. He said, because you do know I am an international chess champion. And so the man began to study and ponder this picture, scratched his head. He said, man, there's something wrong with this picture. Because the picture was a scene of two men sitting on opposite sides of a table. And in the midst of that table, there was a chess board. And the title of this game, of this picture was Checkmate. It was a picture of two men sitting opposite sides of a table. One obviously portrayed as the devil. The other as a bewildered, perplexed man. And the board or the picture suggested that the game was over because there were no more moves on the board. But this man said, I am an international chess champion. And something is wrong with this picture. I have studied it, and we must contact the artist and tell him to either change the picture or change the name. And I have studied this picture, and I've concluded that the king still has one more move. This game is not over yet. Because the king still has one more move
It does not matter how life tries to dislodge you. It does not matter how struggles try to pull you away from God, how your faith begins to weaken. God always has the last move, because the King still has one more move. Does not matter what happens on the stock market. Does not matter what happens in the economy with the falling real estate and the challenges of the corporate world. God always has the next move, because there's a champion in you, and you will come through this. You will make some adjustments. You'll make some changes. But by the champion that's in you, you shall come forth. Success is on you. Favor is on you. The power of God holds you up and pulls you through, because there is a champion in you, and God will always reposition you to get that position of glory, because the King still has one more move. You remember Moses, don't you? Moses was down at the Red Sea leading the people out of Egypt. He came to a cul-de-sac with the Red Sea in front of him, mountains on both sides, and Pharaoh's army behind him. Looked as though all was over. Looked as though the game was over. God told Moses, raise your rod. God did a karate chop on the Red Sea, parted the waters on both sides, and the people of God walked through on dry land. Why? Because the King still has one more move. You remember Paul and Silas, don't you? Paul and Silas were in a Philippian jail with shackles on their hands and shackles on their feet, and they were doomed and they were struggling. And somebody said, Paul said, long about midnight, let's have a prayer meeting. Paul said, the old preacher said, Paul said, my name begins with P, I'll do the praying. Silas, your name begins with S, you do the singing. Long about midnight, they began singing and praying and singing and praying and singing and praying. Ah, God called an earthquake and said, go down and release my children. God said to the earthquake, go down and shake the place up. Earthquake said, do you want me to level it? He said, no, just do a whole lot of shaking going on. He shook the place, and they walked out, because God is the King, and the King still has one more move. You remember Jesus, don't you? They put Jesus on an old rugged cross. They put nails in his hands and rivets in his feet. They put a spear in his side and a crown of thorns on his head, looking like the game was over and it was checkmate. They took him down from a borrowed tomb, put him in a tomb all night Friday night, all day Saturday, all night Saturday night. Here comes my Baptist, y'all. But early Sunday morning, he got up with all power in heaven and earth in his hand, because the King still has one more move. Come on and bless him. There is a champion in you. Does not matter what you're wrestling with today. Does not matter what kind of attack you're under today. Does not matter how discouraged you might be today. There is a champion that God wants to release in you. You are more than a conqueror. You don't just win, you win big. Because the King still has one more move. Father, we bless you in this house today. Hallelujah. We thank you for your word. Father, now I ask that you would encourage your children with your strength, O God. Bring us through every challenge that we face, physically, financially, mentally, relationally. Release the champion in us, and then you take all the glory. You are the King, and you always have one more move. In Jesus' name, amen.
Well, I promise that the greatest preachers in the world, many of whom have never had a chance to talk to you, are being connected, and they're coming to this pulpit week after week throughout this year. Now, may the Lord bless you and keep you and give you peace in your going out, in your coming in your lying down, in your rising up, in your labor, and in your tears, in your high hopes, and in your downtimes. And may he continue to lead you in a path that he put you on, and that's why you came here this morning. Hallelujah. Amen.
En zo zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Wat een geweldige spreker, dominee Kenneth Homer. En Wat een mooie boodschap. Die boodschap die klinkt elke zondag bij Hour of Power en in kerken over de hele wereld. En daar ben ik natuurlijk ongelooflijk blij mee. Volgende week is het Pinksteren. Een van die vele gebeurtenissen die plaatsvond in Israël, het land van de Bijbel. En ik maak iedereen op attent dat er een geweldige reis is door Hour of Power georganiseerd in oktober naar Israël en Jordanië. En dat wordt een Bijbelse reis en die wordt geleid door dominee Robbie Schuller, de kleinzoon van de oude dominee Schuller. En daar verheugen we ons zeer op en er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Volgende week een bijzondere gast in de Crystal Cathedral, Johnny Erickson Tada. Al 42 jaar zit ze verlamd in haar rolstoel tot haar nek. Maar deze vrouw heeft een uitstraling, een moed en een vertrouwen en geeft zoveel hoop aan mensen die hopeloos zijn. Dat is ongelooflijk, mis die uitzending niet. En uit Engeland is het beroemde jongenskoor Libera in de Crystal Cathedral aanwezig. Ook iets om niet te missen. We zijn blij met al die uitzendingen. Een hele goede zondag toegewenst en graag tot volgende week.
White sailor eats, you got me laughing. Can't explain, just a my Jimmy Jimmy now. You've saved me love, give all that I am to you. Every day I will be alive.